Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 51 zingen wij het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 51. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het tweede Bijbelboek genaamd Exodus, daarvan het 34ste hoofdstuk en daarvan de eerste 9 versen. Wij herzeggen u Exodus 34, de versen 1 tot en met 9, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de lofzang van Maria, het derde vers, hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En wat er verder volgt, de lofzang van Maria, vers 3.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Vandaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Exodus 34, vers 1 tot en met 9. Toen zeide de Heere tot Mozes, hou u twee stenen tafelen, gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond, dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt, en stel u al daar voor mij op de top des bergs. En niemand zal met u opklimmen, dat er ook niemand gezien worden op de ganse berg. Ook het kleine vee, nog runderen zullen tegenover deze berg weiden. Toen hier wij twee stenen tafelen, gelijk de eerste. En Mozes stond dus morgens vroeg op en klom op de berg Sinaï. Gelijk als hem de Heere geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk. En stelde zich al daar bij hem, en hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonden vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Mozes nu haastte en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En hij zei, de Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons. Want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel.
Thank you.
Gemeente, wij zijn toegekomen aan de laatste vraag en het laatste antwoord van zondag 4. De laatste vraag van het stuk der ellende, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Gemeente, het gaat in dit antwoord over twee van Gods deugden. Het gaat over zijn barmhartigheid en over zijn rechtvaardigheid. En dan willen we stilstaan bij een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats willen we letten op de werkelijkheid van die beiden. In de tweede plaats willen we letten op de verhouding tussen die beiden. En in de derde plaats willen we letten op de verheerlijking van die beiden. Dus het gaat over twee van Gods deugden. Jongens en meisjes, dat is een moeilijk woord. Wat betekent dat? Gods deugden, dat zijn Gods eigenschappen. Dan zeg je, dat vind ik nog een moeilijk woord. Dat begrijp ik. Gods deugden en Gods eigenschappen, die vertellen ons wie dat de Heere is. Wij hebben ook eigenschappen. Misschien ben jij wel heel erg sterk. Dat kan, dat is een eigenschap dan van jou. Maar je kunt niet zeggen, ik ben de sterkte. En dat kan de Heere wel. De Heere is één met zijn eigenschappen. Hij is de alwetendheid. Hij is zoals hij zich noemt. En zoals hij zich noemt, zo is hij. En vanmiddag gaat het over twee van Gods eigenschappen. Zijn barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid. In de eerste gedachte willen we letten op de werkelijkheid van die twee. We willen erbij stilstaan dat God het echt allebei is. Hij is barmhartig, hij is rechtvaardig. En we willen er dan ook op letten, wat is dat dan precies barmhartig en wat is dat dan precies rechtvaardig? Onze tweede gedachte, de verhouding tussen die beiden. Want als je het naast elkaar legt, Gods barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid, dan lijkt het alsof die twee tegen elkaar strijden. Alsof die twee helemaal niks met elkaar te maken hebben. Dat leerde Arminius. Arminius, de voorman van de remonstranten. Arminius zei, God heeft twee tronen. De ene troon, dat is de troon van zijn barmhartigheid of van zijn genade. En de andere troon, dat is de troon van zijn recht. En als God op de ene troon zit, dan zit hij niet op de andere troon. En als hij op de andere troon zit, dan zit hij niet op de ene. Dus hij is of. De ene keer is hij dit en de andere keer is hij dat. Nou, dan zou het niet zo moeilijk zijn om de verhouding tussen deze twee uit te leggen. Dan moet je zeggen, ze hebben niks met elkaar te maken. Maar wij geloven dat de Heere rechtvaardig is terwijl hij barmhartig is. En dat hij barmhartig is terwijl hij rechtvaardig is. Nou, dat vraagt uitleg. Hoe kan dat dan? Dat is onze tweede gedachte. En onze derde gedachte, de verheerlijking van die beiden. Dan is er een heel mooi voorbeeld. Eigenlijk is dat de kern van de Bijbel, waarin je kunt zien dat de Heere en zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid verheerlijkt. Zodat hij tot in eeuwigheid daarover geprezen zal worden. Zondag 4, wat is ook alweer de functie van zondag 4? Het is alweer even geleden dat we de vorige vraag overdacht hebben. Het is de laatste vraag van het stuk van de ellende. En in zondag 4 lees je eigenlijk drie tegenwerpingen. De mens is nog niet uitgepraat. Wij weten dat we ellendig zijn. We weten ook dat we goed ellendig zijn, dat we wederom geboren moeten worden. Dat lezen we in zondag 3. Maar dan zijn er toch nog drie tegenwerpingen, eer dat de mond echt helemaal dicht gaat. En de eerste tegenwerping is, ja, kan God van ons eisen iets dat we niet kunnen? Normaal gesproken mag dat niet, dat zou onredelijk zijn. Nou, we hebben gezien, dat was de eerste vraag van zondag 4, dat God dat wel mag doen, omdat God ons zo geschapen heeft dat wij dat doen kunnen, konden. Maar wij hebben onszelf van die gave die de Heere gegeven heeft, beroofd. Toen waren we nog niet uitgepraat, want de tweede tegenwerping was, ja, maar moet er dan per se straf volgen? Dat hoeft toch niet per se? Kan God of wil God zulke ongehoorzaamheid ongestraft laten blijven? Dat zou toch ook een mooie oplossing zijn? En we hebben gezien, nee, dat kan absoluut niet. God wil de zonde en God kan de zonde niet ongestraft laten. Dan zou hij geen God meer zijn. Want hij is de God der waarheid. En dan nu de laatste tegenwerping. En dat is wel de meest bekende, die ook het meeste gebruikt wordt, denk ik. Ja, maar God is toch ook barmhartig. Alsof dat het einde is van alle tegenspraak. En de een zegt, God is toch liefde. En de ander zegt, God is toch barmhartig. Alsof daarmee al die andere deugden van God ontkend moeten worden. En we zullen zien, ook dit helpt niet. Een beroep op Gods barmhartigheid ten koste van zijn rechtvaardigheid, dat helpt je echt niet. Dus als dat ook niet helpt, dan helpt er niks meer. Nee, precies, daar moet het naartoe. Dat is het einde van zondag 4. Dan is er niks meer waar wij ons achter verschuilen kunnen. Niks meer waarachter wij ons, waar wij op ons op beroepen kunnen. En dan pas gaan we naar het stuk van de verlossing. Dat is wel heel leerzaam. Daarom zeg ik wel eens in de preek, bent u wel eens aan een eind gebracht. En dat bedoel ik daarmee. Dat je geen tegenwerpingen meer had. Dat je voor de Heere buigen moest. Voor zijn goddelijk recht buigen moest. Dat gebeurt eer dat we overgaan naar het stuk van de verlossing. En gemeente, ik geloof dat dat ook in het bevindelijke leven zo is. Als wij nog zoveel hebben aan te brengen. Als wij ons nog beroepen kunnen op. Als wij ons nog verschuilen kunnen achter, als wij Gods barmhartigheid gebruiken ten koste van zijn rechtvaardigheid, dan gaat de Heer het voor ons niet oplossen. Want de Heer gaat zijn deugden verheerlijken. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerige door gerechtigheid. De Heer zal nooit van zijn recht afgaan. Als hij dat kon, had hij dat al 1000 keer gedaan, door zijn zoon niet te laten kruisigen. Maar de Heere kan dat niet. En de Heere wil dat niet. Dus daar moeten wij ons ook niet achter verschuilen. En het gebeurt wat, gemeente. Tot aan het sterfbed toe. Dat mensen zeggen, ja, maar God is ook barmhartig. En ach, u hebt geen bijzonder slecht leven geleid. Kan me toch niet indenken dat u verloren zou gaan. Kan me toch niet indenken dat kleine kinderen verloren kunnen gaan. God is toch barmhartig. En zo redeneert men maar eenzijdig. Maar daarmee is niet alles gezegd. Daarom is het ook goed dat onze vaderen deze vraag gewoon eerlijk opgenomen hebben. En dat we daar ook met elkaar over denken mogen. Is dan God ook niet barmhartig? Dat is eigenlijk de laatste strohalm, zou je kunnen zeggen, waar mensen zich aan vast willen houden. Wat is Gods barmhartigheid? Gods barmhartigheid, dat is een van zijn eigenschappen en heeft te maken met onze ellende. Gods genade heeft te maken met onze schuld. Genade staat tegenover schuld, barmhartigheid staat tegenover ellende. Barmhartigheid betekent eigenlijk letterlijk een brandend hart hebben. Bewogen zijn. Medelijden hebben. Dat hebben wij ook. Barmhartigheid, dat komt gelukkig onder de mensen ook nog voor. Zeker wel, dat wordt opgewogen, dat wordt opgeroepen. Als je bijvoorbeeld met dingen in aanraking komt die heel diep verdriet geven. Stel je voor, je komt in Afrika om stage te lopen en je komt daar in aanraking met kleine kinderen die aids hebben en die geen toekomst hebben, dan krijg je medelijden met zulke kinderen. Terecht. Of als je een foto ziet, jongens en meisjes, van een kindje in de krant met zo'n dikke buik. En niet omdat dat kind zoveel eten heeft, maar juist van de honger. Een hele buik met vocht heeft van de honger, krijg je medelijden. En zo zijn er veel dingen waardoor onze barmhartigheid wordt opgeroepen, als het goed is. Het is ook goed als dat functioneert. De Heer Jezus heeft in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan laten zien dat we ook zo hard kunnen zijn, zo onbewogen, zo onbarmhartig. En is dat dan bij de Heere ook zo, dat de Heere als die ellende ziet, dat de Heere helpen wil? Nou, dat is een beetje te kort door de bocht gezegd. Want er is toch een verschil tussen onze barmhartigheid en Gods barmhartigheid. En wat is het verschil? Het verschil is dit, dat onze barmhartigheid wordt bewogen door de dingen die wij zien van buitenaf. Maar Gods barmhartigheid komt van binnenuit. Er wordt wel eens gezegd, God is van eeuwigheid in zichzelf bewogen geweest. Toen er nog geen ellende was. Toen was God al met barmhartigheid bewogen. Kijk, als Gods barmhartigheid zou worden opgeroepen door dingen van buitenaf, dan zou de Heere heel veel medelijden hebben met de mensen die in de hel terechtgekomen zijn. Maar daar heeft de Heere geen medelijden mee. En daar krijgt hij ook geen medelijden mee. Zijn barmhartigheid wordt daardoor niet opgeroepen. Hij is in zichzelf bewogen geweest. Daarom vinden sommige mensen het ook wel eens moeilijk om dat vers te zingen uit de lofzang van Zacharias, waar staat, die met ons lot bewogen. En daar is eigenlijk ook wel iets voor te zeggen. De Heere is niet met ons lot bewogen in de eerste plaats, maar de Heere is in zichzelf bewogen geweest. En daaruit komt met ons lot bewogen. Ik zeg niet dat het niet waar is. Dat de Heere niet met het lot bewogen is, maar het komt voort uit zijn binnenste. Gods barmhartigheid. En die barmhartigheid van God, dat is toch wel belangrijk dat we dat horen zo. Want wij denken vaak dat je de barmhartigheid van God op kan roepen als je nou maar lang bidt. En als je nou maar, ja, misschien jezelf wel mishandelt. Luther heeft dat gedaan en er zijn meer mensen die hebben zichzelf gekastijd tot bloedens toe. En ze dachten, als God nou mijn bloedende rug ziet, dan zal hij wel medelijden met me krijgen. Nou, vergeet het maar. Dat is een totaal verschillend Een verkeerd beeld van Gods barmhartigheid. God is niet te bewegen door allerlei oorzaken die wij denken aan te kunnen brengen. God is wel barmhartig. God is zeker barmhartig. Het hoort echt bij de eigenschappen: goedheid, barmhartigheid, genade, langmoedigheid. Hij is groot van verdraagzaamheid. Zeker wel. God is barmhartig voor alle mensen. Ongevraagd zou je kunnen zeggen, is God bewogen met het mensdom. Maar bijzonder is zijn barmhartigheid wel in Christus met de zijnen. We kunnen dat lezen in Efeze 2, waar de apostel zegt dat God die rijk is in barmhartigheid. En in het doopformulier wordt zelfs gesproken over de grondeloze barmhartigheid. Toen dat schip van Paulus op de zee was en men de diepte probeerde te meten, was het heel diep. Het was wel 30 meter diep. En als je nou Gods barmhartigheid over zijn volk zou willen meten, hoe diep is dat dan? Is dat ook 30 meter diep? Nee, dat is veel dieper. Dat is grondeloos. Met andere woorden, als je dat zou willen meten, al zou je 100 meter dieplood laten zakken, al zou je 1000 meter dieplood laten zakken, je kunt de grond nooit vinden. En wat is die bijzondere barmhartigheid van God? Dominee Hellebroek zegt het zo mooi in zijn vragenboekje. Dat is die goedheid in God, waardoor hij de ellendige uitverkoren zondaar dagelijks weer herstelt in de genade staat door de middelaar Jezus. Dus het heeft inderdaad te maken met de ellende. En die bijzondere barmhartigheid die is in de Heer Jezus. En die is dagelijks, de Heer wordt dat nooit moe, om met zijn kinderen bewogen te zijn in hun ellende. Want denk aan de nabetrachtingspreek. Zij blijven ellendig. Ik ben niet, ik was. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. In zijn barmhartigheid, dat sluit hier op aan. Gods barmhartigheid is niet onder woorden te brengen. En Gods barmhartigheid wordt ook het voorwerp van de liefde van al de zijnen. Zeker waar, zijn barmhartigheid dat verootmoedigt. Maar, ja, ik vind het wel heel mooi dat die barmhartigheid in het stuk van de ellende al genoemd wordt. Want zouden mensen in het stuk van de ellende wel eens iets ervaren van Gods barmhartigheid? Ja, geloof het vast en zeker. Als ze dat niet zouden ervaren, dan zouden ze in de wanhoop omkomen. Maar zelfs in de ellende mogen ze wel eens iets van deze deugd van de Heere ervaren. Alleen, het is niet opgelost. Het is niet opgelost. Hoe moet het opgelost worden dan? Als wij godskennis krijgen en zelfkennis krijgen, dan is er meer nodig om te weten dan een blijkje van Gods barmhartigheid. Dominee Smijtengeld waarschuwt daar ook tegen. Hij zegt dat er vreselijk misbruik wordt gemaakt, met mijn woorden gezegd, van Gods barmhartigheid. Hij zegt dat is een pleister die heel veel mensen over de wonden plakken. Stel je voor, jongens en meisjes, je gaat naar de dokter toe. Je hebt een hele nare plek heb je op je arm zitten. En je moeder zegt, ik weet niet wat we daaraan moeten doen. Er zit bij wijze van spreken gewoon een gat in je vlees. En je gaat naar de dokter en de dokter zegt, maar dat is geen probleem. En die pakt zo'n grote rol pleister en die knipt er een stuk af en die plakt het eroverheen. En hij zegt, nou is het weg. Ga maar weer naar huis, je ziet er niks meer van. Is dat een goede dokter? Nee, want het is niet weg. Er is een pleister overgeplakt. En dat doen heel veel mensen, zegt Dominee Smijtergeld, die plakken de pleister van Gods barmhartigheid over een gezwel. Maar dat gezwel dat woekert door. Dat gezwel dat tast je aan. Dat gezwel dat moet weg. En dat wijst weer op Gods rechtvaardigheid. Eerst zijn rechtvaardigheid en dan zijn barmhartigheid. Maar God is barmhartig. Lofzang van Maria. Laat volk bij volk te saam barmhartigheid verwachten. Lofzang van Zacharias. Ik haalde het net al aan. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Zeker, God is barmhartig. Ik denk dat we daar nooit te rijk over zouden kunnen spreken. Over de barmhartigheid van God. Maar hij is ook rechtvaardig. Zul je dat niet vergeten? Hij is ook rechtvaardig. De dichter van Psalm 25 zegt: de Heere is goed en recht. En daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. En de dichter van Psalm 101 zegt: ik zal van goede tierenheid en recht zingen. Die mensen die hebben dat beiden geleerd. Dus Arminius had geen gelijk toen hij zei: het zijn twee deugden die helemaal niks met elkaar te maken hebben. Je kunt God niet scheiden. Je kunt God niet in stukjes knippen. Eigenlijk heeft God maar één eigenschap. Het is niet zo dat die barmhartigheid en die rechtvaardigheid twee hele verschillende zaken zijn. Eigenlijk is het dezelfde zaak, maar dan met een verschillende uitwerking. Zoals bijvoorbeeld de stralen van de zon een pakje boter laten smelten en een klomp klei keihard maken. Diezelfde stralen. Zo is het ook met Gods deugden. Als het gaat over Gods rechtvaardigheid, dan denk ik aan Korach, Datan en Abiram. Is dat niet in strijd met Gods barmhartigheid dan? Nee. Dat is niet in strijd met Gods barmhartigheid. Saul, Agab, Izebel en noem maar op. Nee. God is ook rechtvaardig. Er staat een mooi voorbeeld in de Bijbel van mensen die naar de koning van Israël gaan en erkennen dat hij goede tieren is en barmhartig. Dat zijn de knechten van Ben-Hadad. U kunt dat lezen in 1 Koningen 20, een wonderlijke geschiedenis. Die knechten van Ben-Hadad die komen naar de koning van Israël met de koorden van de veroordeling om de hals. Dus ze hebben zichzelf al veroordeeld. De koning die kan het vonnis zo voltrekken. Ze hebben het zelf niet voltrokken, maar ze hebben zichzelf al veroordeeld. En zo komen ze als veroordeelde mensen naar de koning, want ze hebben gehoord dat de koning van Israël een goede tierenkoning is. En ik denk dat dat voorbeeld Gods kinderen enorm aanspreekt. Dat herkennen ze. Aan de ene kant veroordeelt God hen niet, ze veroordelen zichzelf. En aan de andere kant behoeven zij het oordeel niet te voltrekken, maar buigen zij neer voor God en zeggen: Heere, we hebben gehoord dat u een goede tierengod bent. Hier hebt u ons. Alleen wij kunnen het niet oplossen. Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid kunnen wij niet oplossen. Gods goede tierenheid en rechtvaardigheid kunnen wij niet oplossen. Dat kan de Heere alleen oplossen. Want wat is de verhouding tussen die beiden, onze tweede gedachte? Daarom zo eist zijn gerechtigheid. Zondag ging het ook over gerechtigheid, jongens en meisjes, weten jullie dat nog? Ik boodschap de gerechtigheid, zegt de Heer Jezus, in de grote gemeente. En wat betekende toen het woordje gerechtigheid? Gerechtigheid, dat was daar de borggerechtigheid. Dat was de bloedgerechtigheid. Dat was de aangebrachte gerechtigheid door de Heer Jezus. Dat was de reddende gerechtigheid. Maar toen heb ik gezegd, het woord gerechtigheid kan in de Bijbel ook andere betekenissen hebben. En hier heb je een voorbeeld, want hier betekent het woordje gerechtigheid de eisende gerechtigheid. Gods gerechtigheid eist. En wat eist Gods gerechtigheid? Straf. Daar waar overtreding is, daar moet ook de straf volgen. God is recht in de zuiverste zin van het woord. Het is niet zo dat hij twee tronen heeft. Maar de troon van God heeft fundamenten. En die fundamenten zijn van gerechtigheid en gericht. Zijn vaste steun ontlenen. Dat zijn de vaste pijlers. En daar gaat de Heere nooit vanaf. En ja, dat is toch wel schokkend voor heel veel evangelische mensen, denk ik. Maar je kunt de eis van Gods recht door Gods barmhartigheid nooit teniet doen. Nog een keer, je kunt de eis van Gods recht door zijn barmhartigheid niet teniet doen. Of ik zal het anders zeggen, de barmhartigheid van God schakelt zijn rechtvaardigheid niet uit. Dat is eigenlijk met één zin gezegd wat deze laatste vraag en antwoord ons hier te zeggen hebben. De barmhartigheid van God schakelt de rechtvaardigheid van God niet uit. Wanneer is God barmhartig? Zijn bijzondere barmhartigheid is dit: dat hij zijn barmhartigheid bewijst als aan de rechtvaardigheid is voldaan. En daarom is er voor mensen die in de hel zijn geen verwachting meer, want aan de rechtvaardigheid kan nooit worden voldaan. Deze mensen zullen nooit kunnen zeggen, wij hebben betaald, het is klaar. De rekening is vereffend, dus er is geen plaats voor die bijzondere barmhartigheid van God. Die bijzondere barmhartigheid die rust op Gods gerechtigheid. Anders, ik zeg het nog een keer, anders was Christus niet gestorven. Als er een andere weg geweest was, als Gods barmhartigheid op een andere manier ook verheerlijkt kon worden, dan was Christus niet gestorven. Dus dat is de verhouding tussen die beiden. Ze bestaan naast elkaar. En de een doet de ander niet teniet. En zijn gerechtigheid eist dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de allerhoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. De rechtvaardigheid van God verdraagt de zonde niet. En wat is zonde? Wij leven in een tijd, gemeente, waarin geen zonde besef meer is. Ik vind dat wel heel aangrijpend. Alles kan en alles mag. En dan denk je wel eens, ik had er van de week met mijn vrouw nog een gesprekje over, schamen mensen zich dan helemaal nergens meer voor? Het lijkt haast zo te zijn dat we ons nergens meer voor schamen. Alles moet maar kunnen en mogen. Wat is zonde? In het Oude Testament kom je drie woorden tegen voor zonde. Het is toch wel nuttig om dat scherp te hebben, omdat we vaak een eenzijdige kijk hebben op zonde. Het woord gatha, het woord pesha en het woord avon. En wat betekent gatha? Het Hebreeuwse gatha, dat betekent doel missen. Mislukken. Dat is zonde als wij niet beantwoorden aan het doel waartoe de Heere ons geschapen heeft. Het tweede woord is pesha. En pesha, daar zit iets in van opstand. Rebellie. Tegen God onze schepper en tegen zijn geboden. Pesha, dat is afvallig worden. Dat is je eigen weg gaan. En het laatste woordje awoon, dat betekent krom zijn, afbuigen, verkeerd zijn. En daar hebben wij een verzamelwoord voor, want in onze taal kun je vaak niet meer zien welk woord er nu in het Hebreeuws staat. Soms staat er drie keer het woordje zonde, maar dan staat er drie keer, bijvoorbeeld in Psalm 51 of 32, in de oorspronkelijke taal een ander woord. En deze zonde, of het nu gatta is, of het nu pesja is, of het nu awoon is, maar deze zonde moet God straffen. En dat is rechtvaardig. En daar moeten wij gemeente voor leren buigen. Daar kom je niet onderuit. Zoals David in Psalm 51 mocht doen. Hij zegt, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En dat bedoel ik met overgave. Ik vond zelf dat er in de preken over Paulus de schipbreuk een hele diepe geestelijke les ligt. En dat is deze les. Wij moeten ons aan de zee van Gods toren overgeven. Daar moet het naartoe. Kom je niet in de zee, dan is er geen verlossing. Kom je nooit aan het strand. Je zult door de zee naar het strand moeten. Dat vraagt overgave. En je ziet hier in zondag 4 gemeente hoe een mens nou aan het worstelen is om dat nou net niet te doen. Om nou net voor dat recht van God rechts af te slaan of links af te slaan of terug te gaan. En ik denk dat Gods kinderen dat ook wel herkennen uit hun leven. Maar als je dat doet, komt het niet tot een oplossing. Want Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerige door gerechtigheid. Gods rechtvaardigheid eist dat de zonde die tegen God gedaan is, en God is de allerhoogste majesteit, ook met de hoogste straf gestraft worden. Het maakt ook nog uit tegen wie je gezondigd hebt. Als je een grote mond tegen je moeder geeft, dan word je niet tegelijk in de cel opgesloten, jongens en meisjes. Het zou misschien niet eens zo verkeerd zijn als sommige jongelui ze een nachtje in de cel door zouden brengen voor hoe ze hun moeder behandelen. Maar goed, dan gaat de politie denk ik niet zomaar achteraan. Als je nou dezelfde grote mond opzet tegen koning Willem-Alexander, dan komen ze wel. En hoe komt dat? Dat komt omdat koning Willem-Alexander een hoog persoon is. Majesteitsschennis heet dat. Nou, wat wij tegen God doen, dat is majesteitsschennis. Je kunt je daar niet van afmaken met een beroep op Gods barmhartigheid. En daarom is godskennis zo belangrijk, gemeente. Kennis van die deugden van God is zo belangrijk. Want als je dat niet hebt, dan leer je de weg van de verlossing ook niet kennen. Gods gerechtigheid eist. En mensen die dat gaan beleven, die kun je 1000 keer spreken over Gods barmhartigheid. Maar daar zijn die mensen niet mee geholpen. Ze geloven ook wel dat God barmhartig is. Maar ze zijn daar niet mee geholpen omdat die rechtvaardigheid blijft eisen. Aan de eis moet worden voldaan. Dat is de verhouding. En als daaraan voldaan wordt, oh, dan is er een oceaan van barmhartigheid, onze derde gedachte. De verheerlijking van die beide. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 85, waar je dezezelfde dingen zo duidelijk vindt. Vers 1 en 4, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. En dan wordt gena van waarheid blij ontmoet.
Thank you.
onze derde gedachte de verheerlijking van die beiden. Hoe verheerlijkt de Heere zijn rechtvaardigheid? Wel, door de straf te eisen en te voltrekken. En wat is de straf? De straf is de hoogste straf. De hoogste straf, dat is de hel. Dat is een hele aangrijpende straf als het gaat over de plaats waar die straf zich voltrekt. Een geschapen plaats waar de Heere niet is dan alleen in zijn toren. De hel is een vreselijke straf als we denken aan de wijze waarop die straf zich voltrekt. Maar hier gaat het over de duur. Hoe lang duurt die straf? Kijk, de ergste straffen, daar komt nog een keer een eind aan. En ook al krijgt iemand levenslang, dan wil dat ook nog niet altijd zeggen dat hij echt al de jaren dat hij leeft in de gevangenis moet doorbrengen. Maar deze straf is echt een eeuwige straf. Daar komt nooit een einde aan. Dat is Gods rechtvaardigheid. Zo serieus moeten we dat nemen, gemeente. Gods rechtvaardigheid, dat is diep indrukwekkend. Mozes zegt in Psalm 90, wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En dan moet je tegen zo iemand maar eens wat gaan zeggen over Gods barmhartigheid. Nou, dat gaat echt niet landen, want die persoon die beseft dat er wat anders nodig is. Kijk, en dat leert de Heere zijn kinderen ook bevindelijk. Is er een weg der ontkoming? Ja, zeker is er een weg der ontkoming, want God is ook barmhartig. En hij is bewogen met de ellendige zondaar in zichzelf geweest van eeuwigheid. En toen heeft God, dat is zijn barmhartigheid, gedachte des vredes gehad en niet des kwaads. Toen heeft hij een weg uitgedacht. Toen heeft hij de weg bepaald waarin hij zijn barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid ten hoogste zou gaan verheerlijken. Een gemeente, als Gods rechtvaardigheid in je leven een plaats krijgt, dan loop je vast. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zegt de dichter, zodat mijn dood voorhanden scheen. En we hebben het ook gehoord uit het formulier van het heiligavondmaal. Ten eerste bedenken een iegerik bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Als je daar niks van kent, dan hoor je niet aan het avondmaal. Die rechtvaardigheid van God, die deugd van God, die moet gekend worden. En als de Heere daarmee komt in mijn leven, gemeente, dan zie ik geen ruimte meer voor Gods barmhartigheid. Die is er ook niet. Want dat zou ten koste gaan van zijn rechtvaardigheid. En hoe moet dat nu worden opgelost? Dat is een heilgeheim. En dat lost de Heere op naar de mate dat zijn kinderen zijn deugden mogen leren kennen. Dominee Kersten maakt een heel duidelijk onderscheid tussen het buigen voor Gods recht en het verloren gaan onder zijn recht. En het buigen van zijn recht, dat voor zijn recht, dat gaat aan het stuk van de verlossing vooraf. U zult dat straks horen in zondag 5. Dan is de eerste vraag, aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Dat is buigen. Ik heb het verdiend. Daar begint de verlossing. U die zo lang wacht misschien op de verlossing en niet weet hoe het tot de verlossing moet komen. Dit is de kortste weg naar de verlossing. Buigen. Buigen. Niet vluchten, maar buigen voor God. Daar begint de eerste zondag mee. En buigen voor Gods gerechtigheid, dat is nog wat anders dan je leven verliezen onder Gods gerechtigheid. Moet dat dan ook? Ja, dat moet ook. Zal Christus mijn leven zijn, gemeente, dan moet ik het in mezelf verloren hebben. En dat doet de Heere door kennis te geven aan zijn gerechtigheid. Dan blijft er niks van je over. Dat snijdt je van alles af. Die gerechtigheid is een scherp zwaard, zou je kunnen zeggen, wat de mens van alles los snijdt. En naar de mate nu de gerechtigheid wordt gekend en de zondaar mag leren buigen voor die deugd van God, naar diezelfde mate zal de Heere ook de deur van zijn barmhartigheid openen. Want dat is nou het mooie, dat kan in Christus samengaan. Het kruis van Golgotha, dat is het centrum, zou je kunnen zeggen, van de Bijbel. Dat is het hart van de prediking. En als er één plaats is in de Bijbel waar je Gods rechtvaardigheid ziet, dan is het het kruis van Golgotha. Want daar daalt de eeuwige straf neer op Gods Zoon. Daar moet de middelaar uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar zie je de onkreukbare gerechtigheid van God, zoals dat vroeger vaak werd genoemd. Ik vind dat wel een mooi woord, jongens en meisjes. Onkreukbaar, er zit niet een kreukje in, niet een foutje in, het is glad. Zelfs als het gaat over zijn Zoon, deze God is niet om te kopen. Er zijn rechters die voor hun eigen kinderen andere regels gemaakt hebben dan voor een ander. Doet God niet. Zijn recht is onkreukbaar. Maar je ziet aan het kruis van Golgotha ook Gods barmhartigheid. Dat zie je als de Heer Jezus wordt doorstoken. Er gaat een speer in zijn hart. Er gaat het hart van de Heer Jezus open. En wat komt eruit? Bloed en water. Bloed tot rechtvaardiging en water tot heiliging. God geeft zijn enig geliefde Zoon voor doodschuldige zondaren. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Is dat geen barmhartigheid? En door zijn striemen is ons genezing geworden. Is dat geen barmhartigheid? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Is dat geen barmhartigheid? En hier komt het bij elkaar. Gemeente, ik kan het nooit bij elkaar krijgen en bij elkaar brengen. Gerechtigheid en barmhartigheid. Ik kan begrijpen dat Arminius er niet uitkwam. Maar de fout van Arminius is dat hij het zelf op wilde lossen. God moet het oplossen. Door de Heilige Geest van binnen in je hart. En als aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan is, o inderdaad, dan is die barmhartigheid van God zo onuitsprekelijk groot. Dat hij er niet moe van wordt om dagelijks die ellendige zondaar weer op te rapen. En te herstellen in zijn genade staat in de Heere Jezus Christus. Zijn loon en zijn straf, zegt de dichter van Psalm 119, beantwoorden beiden aan zijn eer. Buiten Christus, gemeente, kan God zijn barmhartigheid niet eeuwig kwijt. En wat is dat aangrijpend? Want aan Gods gerechtigheid zullen wij niet genoeg kunnen doen. Dat zijn dingen die moeten we serieus nemen. Daar moeten we niet overheen stappen. Dat moet opgelost worden. Wij leven zo, we gaan zo gemakkelijk naar de eeuwigheid. We zijn er meer mee bezig dat we geen corona krijgen, zei vanmorgen een van de broeders in de kerkenraadskamer, dan dat we onbekeerd zouden sterven. Wie is daar nou mee bezig? Kranten staan iedere dag vol, pagina's vol over corona. Dat is ook aangrijpend. Dat heeft u ook aan het gebed gemerkt. Ik ben daar niet onverschillig over. Maar dat zoveel mensen op reis zijn naar de eeuwigheid en door veel andere oorzaken voor Gods rechterstoel gesteld zullen worden. Wat zijn we daar nou mee bezig? De dood wenkt ieder uur. Kan ook op een totaal andere manier een einde aan ons leven komen. En kunnen wij dan voor de rechter komen? Is het dan goed? Is het dan vlak? Is Christus dan daar voor ons? Want daar komt het op aan. En als Hij er niet is en ik sta er alleen, dan is het voor eeuwig verloren. Maar dat mag ik zeggen, dat in die dierbare Christus alles te vinden is. Alles te vinden is voor een verloren mensenkind. Hij heeft geen zonde, Hij deed geen zonde. Hij is dat vlekkeloze lam dat ook met barmhartigheid bewogen is geweest van voor de grondlegging der wereld. Hij is van voor de grondlegging der wereld al geslacht, staat er in de Bijbel. Niet echt, maar in de belofte die Hij gedaan heeft. En Hij heeft dat ook ten uitvoer gebracht. En dat moet nou hier van binnen in mijn hart opgelost worden. En gemeente, dat ga ik voor u niet oplossen. Ik kan dat niet oplossen. Wat ik wel mag doen, dat is u oproepen, laat u met God verzoenen. Wat ik wel mag doen, dat is, als het ware, het bloed der verzoening sprengen op u. De gemeente inwerpen. Zoals Mozes dat gedaan heeft aan de berg Horeb. Schalen vol met bloed heeft hij over de gemeente heen geworpen. Dat mag ik doen in de prediking. Maar ik kan het niet brengen in uw hart. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die moet dat oplossen. Die kan dat ook oplossen voor de grootste der zondaren. En daar heeft Maria, ja, voor Maria was het nog maar kerst, daar heeft ze zoveel ruimte in gezien. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Nu Hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Gemeente, jong en oud, er is nog doen aan. Amen.